In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en BitMyMoney. Zorgeloos beleggen in Bitcoin. Het geld van de toekomst. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je weer luistert naar BNR Digitaal. Disney en Netflix stoten hun hoofden tegen plafonds, want de aanwas van nieuwe abonnees op hun streamingplatforms stagneert, terwijl de kosten stijgen. Wat betekent dat voor die giganten, maar juist ook voor kleinere spelers, zoals ons eigen Videoland, zou je kunnen zeggen. En later in deze show bespreken we hoe we met een beter beheer van Domain Name System, oftewel DNS, het internet een stuk veiliger kunnen maken, en welke privacyrisico's zijn vastgesteld rond het gebruik van Facebook door onze eigen overheid. Maar eerst, Ben, vraag die ik eigenlijk liever niet stel. Zit jij ook al op Hive?
Ja, ik moest van jou op
met
Hive.
Met nog 2 miljoen andere mensen volgens de laatste cijfers.
Ja, en het groeit heel snel, maar het is een kansloze service.
Ja, oh, je bent het met me eens.
Ja, het slaat helemaal nergens op. Ik moest bijvoorbeeld, moest je invullen, je houdt van tech, ja, had ik natuurlijk een robot, hou ik van. Maar ook dieren. Ik vind het heel leuk soms naar dierenfilmpjes te kijken. Ja, ik ben een mens. Ja. Maar ja, dan kreeg ik alleen maar dieren. Ik vind het nergens op slaan, maar waarom vind je dat eigenlijk een lastige vraag?
Nou, wat ik vervelend vind, het is dan de nieuwe ontsnappingsplek voor mensen die van Twitter af willen. Overigens voor de goede orde, Hive, niet Hives. Dus met een I en zonder de S. Maar ja, het is dan op zich leuk hoor. Een piepkleine start-up van 3 Amerikaanse studenten. Maar het is eigenlijk gewoon een kruising tussen Twitter en Instagram. Terwijl Mastodon wordt dan door mensen minder toegankelijk gevonden. Maar dat is decentraal, open source, daadwerkelijk vernieuwend. Maar het vereist wat meer uitzoekwerk. Dus ik vind het een beetje lui en makkelijk van mensen dat ze dan naar Hive vluchten.
Ja, maar
en ik vind het ook helemaal niet spannend, Hive.
Nee, en het ziet er ook niet uit.
Nee.
Wat ik ook weet is, ze denken van, we doen geen algoritmische tijdlijn. Nou, ik denk in deze tijd zonder algoritmische tijdlijn kansloos. Mm-hmm. Weet je, dat gaat gewoon niet werken. Weet je, dat doet Mastodon trouwens ook. Hè, dat je geen algoritmische tijdlijn hebt.
Maar dat willen ze wel. Ze willen dus dat je, tenminste, dat wordt geopperd nu, dat je jezelf je algoritme kan vaststellen. Je zegt, deze gebruiker wil ik meer zien, die wil ik minder. En dan ga je pas praten. Dan wordt het interessant.
Dus dan wordt het wel interessant. Maar dit is een dingetje. En ook alleen al de naam, hè, Hive. Ik keek even op Crunchbase naar Hive. Social heet het dan. Maar er zijn gewoon 10 bedrijven die Hive heet. Dus daar krijgen ze ook weer moeilijkheden mee.
Niet onderscheidend.
Maar toch is het wel weer van, wat wel leuk is, door het gedoe rond Twitter en Mastodon krijg je wel weer allemaal initiatieven. Dus mensen gaan wel weer er gebeurt wat. En dat vind ik wel mooi. Maar wat eruit komt, dit is gewoon even een hypeje en dan is het weer weg. En dan
dan is er weer een ander. Of ze worden wel een succes. Maar dan worden ze op een gegeven moment omarmd door investeerders of overgenomen. Willen ze alsnog een businessmodel, want er moet geld verdienen worden. Krijgen we alsnog advertenties. Is dit over 5 jaar het nieuwe Twitter?
Ja, en het businessmodel, ze willen geen advertenties, zeggen ze nu.
Dat zei Netflix ook ooit. En wat wil Netflix nu?
Ja, daarom. En ze willen nu met muziek, dan moet je betalen voor muziek en zo. Want dan kan je bij je post doen. We zijn te negatief.
Nee,
want heel vaak
moet het een kans geven.
Nee, want uiteindelijk weten wij het ook niet. Uiteindelijk kan iets ineens komen en dan is het ineens goed.
Dat klopt.
Dat kan.
Ja. Nou ja, dat is met Mastodon ook een beetje niet volledig nieuw. Maar daar zitten inmiddels al 7,5 miljoen gebruikers. Lekker decentraal. En ik geloof daar wel in. Dus ik hou het toch voorlopig even lekker bij Mastodon.
Digitaal.
Maar goed, de tijd van onbezorgdheid en gouden bergen bij streamingsdiensten zoals Netflix lijkt wel voorbij. Want het aantal abonnees stagneert, tenminste de groei daarin. En beleggers verwachten dat diensten zoals Netflix, maar ook Disney Plus, nu eens een keer flink winst gaan maken. Maar is dat ook haalbaar? En hoe is de situatie in dit opzicht in Nederland, waar we RTL's Videoland als belangrijke speler hebben? Dat zijn vragen voor Arno Otto, in het verleden oprichter van Videoland en nu Chief Transformation Officer bij Talpa. Welkom Arno.
Dankjewel.
Goed dat je er bent. De afgelopen 10 jaar leken de bergen bij de streamingdiensten tot in de hemel te groeien. Nu lijkt het een beetje voorbij. Hoe komt dat?
Nou, ik denk dat het met name komt. Ik ben overigens geen oprichter van Videoland. Dat zijn de oprichters zijn uiteindelijk die ooit de videotheken bedacht hebben. Mm-hmm. Ik heb ooit de eer gehad om toen ik bij RTL zat dat te kopen en te veranderen naar een abonnementendienst.
Ja,
een
platform.
Precies, een streamingplatform heb je wel opgezet.
Ja, zeker. Ja, zeker bij RTL. Ja, absoluut. Ik denk niet zozeer dat als je kijkt naar de consumptie, dus je moet altijd kijken naar wat het gedrag is van mensen. Mm-hmm. Dan stijgt dat nog steeds fors.
Ja.
Ik denk dat je moet kijken naar wat gebeurt er aan de aanbodkant. Hoeveel diensten zijn er? In combinatie met een stuk economische tegenwind. In de zin van hoeveel geld heb je in de maand om te besteden aan allerhande abonnementsvormen.
Ja.
En in die combinatie de groei afremt. Maar dat is zeker niet een teken dat de dagen van streamingdiensten geteld zouden zijn.
Nee, dat wil ik ook niet insinueren. Maar en natuurlijk, je hebt de economische situatie. Natuurlijk, er komen meer platforms bij. Maar was dit eigenlijk niet te voorzien een paar jaar geleden dat we tegen dit plafond aan zouden gaan
lopen? Zeker, zeker. Ik denk ook dat, zeker in Nederland. Want als je dan kijkt naar Nederland, is natuurlijk een mooie testmarkt. Ik denk dat we qua aantal streamingdiensten hebben we ze allemaal. En er komen er nog meer. De toegang zeg maar, is makkelijk. Nederlanders adopteren het heel snel. Maar dat er een consolidatie nu al te voorzien wordt op de streamingmarkt, dat lijkt me evident. Er is niet genoeg plek voor zoveel verschillende abonnementen.
Nee. Maar dan is het in economische dat we niet zoveel diensten af kunnen nemen. Weet je, 2 of 3, dat doen mensen wel. We dachten eerst 1, nou, het zijn nu 2 en 3. Maar jij zegt dat kijktijd neemt wel toe. Zie je die stagnatie al aan de horizon?
Nee, maar dat is een transformatie van kijktijd, hè? Dus als je kijkt naar, dat hebben we altijd gedaan, hè? In Nederland, kijk altijd eerst wat er gebeurt in de US. Hè? Je geeft ook Netflix en Disney en de situatie.
Ja.
Het merendeel komt ook. Hè? Nederland is een kleine markt, wereldwijd gezien natuurlijk. Maar als je kijkt wat er in Amerika gebeurt, dan heb je ongeveer, als je kijkt naar totale kijktijd, dan is ongeveer 10%, bijna 10% is Netflix. Dat is veel. Want totaal, dus alles. Dus de hele videomarkt.
Video, hè?
Ja. De hele video. We praten natuurlijk altijd over de videomarkt. En die andere 10% is YouTube. Daar hoor je eigenlijk niemand over. Maar dat is qua kijktijd net zo groot als Netflix.
Ja.
En dan zie je, omdat het abonnementenmodel van Netflix, hè, iedereen kijkt natuurlijk van hoe kan ik abonnees krijgen, hoe kan ik abonnees houden, is een heel interessant verdienmodel. Advertenties moet je elke maand opnieuw verkopen aan een adverteerder. Dus dat is heel populair. Daar zit iedereen op in. En vervolgens is die markt redelijk verzadigd. Hè? Zo kijk je, dat moet geconsolideerd worden. Of door pakketten die samenkomen, of door partijen die samengaan.
Ja, en dat zien we natuurlijk eigenlijk al, hè, met Warner Bros. Discovery bijvoorbeeld. Gaan we nou echt de komende tijd nog veel meer consolidatie, omdat dat de enige manier is om door te gaan?
Ik denk dat het wel moet. En je ziet, hè, omdat die avondmarkt, hè, dus in de Netflix als grootste heeft enorm veel challengers.
Ja.
En ook grote partijen allemaal. Kijk je naar YouTube, die heeft eigenlijk geen challengers. Dat is waarom iedereen denkt, hey, wacht even.
Ja.
We gaan aan die avondmarkt, die video-advertentiemarkt, daar gaan we ook in zitten.
Ja.
Dus daarom komt Netflix met een advertentiepropositie. Disney komt zo meteen met een advertentiepropositie. Dus je ziet het eigenlijk allemaal naar één markt toe.
Ja, ik vind het heel grappig dat jij zo op YouTube zit. Ik zelf kijk ook heel veel YouTube. Eigenlijk misschien wel meer dan Netflix of Disney Plus. Ook omdat daar gewoon de creators zitten met hun kanalen, die ook gewoon echt kwalitatieve content maken. Nou, dan heb je of gratis abonnement met je advertenties, of je betaalt om geen advertenties te hebben. En jij zegt, nu hebben Netflix en Disney eigenlijk pas door dat het model is. En YouTube is de lachende derde, wat dat betreft.
Ja, 200 vechten om een been, zeg ik altijd. En de derde gaat ermee heen.
Ja, maar dat is dan ook de situatie waar we dus naartoe gaan. Dat elk streamingplatform heeft een betaald abonnement met advertenties. En je kan kiezen wat je wil. Alleen het verschil is dat YouTube nog heel erg op de creators leunt. En Netflix en Disney natuurlijk meer high-end producties laten maken.
En ze lijken steeds meer op wat wij dan tv noemen. Hè. Wij zijn dan zelf vanuit Talpa of RTL een traditioneel tv-bedrijf, maar noemen het al lang geen tv-bedrijf meer.
Mm-hmm.
Ik maak altijd vergelijk toen Netflix geïntroduceerd werd. Toen was het unieke en het nieuwe en het disruptieve was dat je kon bingen. Je kon de hele serie kon je 's nachts gewoon bekijken.
Een heel seizoen in één nacht.
Heel seizoen, dat was de grote
USP.
De grote USP. Kijk je nu, als ik al wat kijk, dan kom ik er steeds meer achter dat ik gewoon een week moet wachten voor de nieuwe aflevering. Dus ze beginnen steeds meer
te knippen. Zeker bij Disney, hè? Netflix.
Om die abonnees weer lang te houden, want dan kan je de serie over 3 maanden verdelen in plaats van over. Dus het lijkt steeds meer op tv. Kijk je naar YouTube, vind ik ook een heel mooi voorbeeld. Toen die introduceerde hun advertentiemodel was het, dat noemden ze TrueView. Je alleen per uitgekeken advertentie bekijken. En dat waren halve filmische ervaringen. Iedereen drukte natuurlijk op skip ad. En nu zie je, door de behoefte van omzet maken, dat is natuurlijk ook belangrijk, YouTube kost ook gewoon heel veel geld.
Tuurlijk.
Zie je dat gewoon halverwege het filmpje niet eens op een natuurlijke break, zoals we nog bij tv gewend waren. Dat een natuurlijk moment is, dan komt er een spot. Oh, gewoon afgekapt. En dan komt er een set met advertenties doorheen. Dus dit is in die zin nog meer tv dan tv ooit was.
Ja.
Dus waarom hebben we in Nederland nog geen goede avondservice?
Dat is een hele goede vraag.
Nou, jij bent daar verantwoordelijk voor bij Talpa om dat te realiseren.
Nou goed, wij hebben bij Talpa natuurlijk kijken. En kijken is eigenlijk de enige die geen abonnement, die alleen op advertenties draait.
Kijk nemen niet zoveel mensen, niet zo groot.
Nee, ik denk dat er een hele grote kans is voor een grote avondspeler. Die dus talenten eigenlijk aan de bovenkant van YouTube, zeg maar. Talent een kans geeft. Vanuit de visie zeggen wij al een tijdje. Data moet naar de gebruiker en het platform moet naar makers toe. Nou, en Alziet is een heel mooi voorbeeld daarvan. Dat is een coöperatief van een aantal contentspelers. Ik denk dat daar kansen liggen, zeker. Ja.
Zijpaadje, jij zit bij Talpa, we noemden RTL al. Hoe gaat het eigenlijk met de fusie die eraan moet komen?
Ik wou dat ik het kon antwoorden. We zijn
het duurt wel lang.
Het duurt heel lang, ja.
En wat zijn nu nog de barrières? Waar denk je dat waar de AFM tegenaan loopt?
Nou, we kijken natuurlijk naar markten, dus dat is de marktdefinitie. Die beoordelen ons op de tv-markt, op de distributiemarkt, op de contentmarkt.
Ja.
En wat wij eigenlijk al de hele tijd doen, is we kijken naar de consumenten. Wat is hun gedrag? Dus heb je het over een lineaire markt, heb je het over een grotere video-advertentiemarkt of een videodistributiemarkt? Ik zeg altijd maar, want het antwoord erop, ik weet niet waar het staat. Het duurt lang. We hopen daar zo snel mogelijk, maar dat zeggen we al een tijd, uitsluitsel over te hebben. Want het is natuurlijk een hele lastige tussenfase waarin je als bedrijf verkeert.
Ja.
Maar het stuk video. Kijk, wij redeneren zo, als je thuis komt. Wij hebben het dan over AVOD en SVOD. Voor de luisteraars die niet. AVOD is advertenties en SVOD zijn abonnementen.
Ja.
Die kan je kiezen en dan komen steeds meer dubbelvormen. Maar als jij s'avonds, ik weet niet hoe jullie... Ik ga nooit, ook al weet ik wat het allemaal betekent... ik kom nooit thuis en ga op de bank zitten en zeg... goh, dan ga ik me eens even lineair via broadcast laten entertainen.
Nee, natuurlijk niet. Nee.
Je zet content aan en dat is video.
Ja, precies. Maar goed, laat ik hem ook even anders formuleren. RTL heeft Videoland. Dat wordt ook vaak in de kwartaalcijferbeduiding benoemd. Hoe gaat het met Videoland? Wat voor doelen hebben we voor ogen? Jij zit natuurlijk bij Talpa, maar goed, jullie praten met elkaar. Hoe belangrijk is het om met Videoland een vuist te kunnen maken... juist ook tegen die internationale grootheden van Disney en Netflix... om die fusie erdoor te krijgen, zodat je de content en het publiek... van RTL en Talpa kanalen kan samenvoegen in een OTT-platform?
Als je kijkt waar de fusie ontstaan is... is het de mogelijkheid voor lokale spelers om langetermijn content te kunnen blijven.
Ja, maar is dat dan de spil ook om die fusie in de lange termijn... in die internationale strijd tractie te geven?
Ja, natuurlijk, want als je op een bepaald kwaliteitsniveau... die content wil blijven maken, dan moet je dus heel veel series laten maken... en dat soort dingen. En dat is een spel. Die consolidatie was in tv. Kijk je naar print, zeg ik altijd maar. Die consolidatie heeft misschien wel 50 jaar geduurd. Kijk je naar tv, die consolidatie is wereldwijd een jaar of 30 geweest. In die streamingdiensten hebben we het net over. Dat gaat nog geen 5 jaar duren.
Maar kan ik dan zelf zo bot zijn dat stel die fusie zou niet doorgaan... dan gaat Videoland ook niet doorgroeien?
Nou, dat denk ik niet. Nee, want de VOD-dienst van RTL is het transformatieve. Net als Disney Plus, wat je net noemt, van het moederbedrijf.
Ja. Hoe gaat het nu eigenlijk met Videoland? Heb je daar nog zicht op?
Nee, niet meer dan dat jullie hebben.
Nee, maar als je kijkt naar de huidige situatie ten opzichte van de visie die jij hebt uitgerold toen je daar 5-6 jaar geleden zat, wat jij nu van afstand dan meekrijgt,
dat is natuurlijk goed aan het lukken. Hè? De doelstelling is local streaming champion te zijn.
Ja.
Nou ja, er is geen grotere lokale streamingdienst dan Videoland.
Jullie zijn de marktleider van de Benelux.
Nou, wij niet, RTL.
Nee, Videoland, sorry. Ja, nee, Videoland.
Maar ik blijf hem altijd lastig vinden, want ik zei jaren geleden, oké, dan heb je 2 miljoen subs, wat in Nederland veel is met Videoland. Nou, die betalen hoeveel? Laat even voor het gemak een tientje per maand. Dan heb je dus 120, heb je 120 euro per jaar. Dan heb je 240 miljoen per jaar als omzet. Ja, weet je, dat blijft natuurlijk beperkt met 500 miljoen dat aan de totale omzet RTL. Dus ik blijf de streamingmarkt alleen voor Nederland. Blijft beperkt. Of is dat
Dat komt omdat jij doet hetzelfde als. Dat is niet gek. Is dat je het ziet als een aparte markt, als een apart product. Als je naar Disney, je had het net over, als je daar naar kijkt. Ja, dan kan je zeggen, die nieuwe dienst maakt verlies. Disney is een heel erg profitable bedrijf. En dit is het stuk van de toekomst. Dat is de nieuwe vorm van distributie. Hè?
Ja.
Bij Talpa ook. Hè? Op een gegeven moment, dat was voor de tijd dat ik naar Talpa ging. We gaan een techbedrijf worden. Creatieve bedrijven zijn eigenlijk per definitie creatieve bedrijven. Dat is een heel andere cultuur dan een techbedrijf is.
Ja.
Wat tech, waarom je het nodig hebt, is omdat je de distributie verandert. Hè. Voorheen gooi je het op de kabel en dan kwam het in alle huizen. Tegenwoordig moet je veel meer doen om die eindgebruiker te bereiken.
Ja, maar ja. Dat vind ik interessant met Disney. Want inderdaad, dan gaan mensen naar een theme park en we kopen merchandise, we kopen een Disney-trui. Nou, hartstikke mooi. Maar hoe zit dat dan in de Nederlandse markt? Wat is dan dat je het als onderdeel van een geheel, waardoor je het nodig hebt om het geheel groot te maken? Wat is dan voor RTL / of Talpa? Of hoe wat is dan het geheel?
Content. Onderscheidende content.
IP's. En die op verschillende manieren uit te vinden.
Ja. Ja. Je moet content hebben die mensen. Dat geldt voor jullie als nieuwszender ook. Je moet content hebben waar mensen naar willen luisteren. Dat is het enige onderscheidende.
Ja. Nou ja. Oké, maar dat vind ik een goeie. Trouwens, goed om te zeggen, Videoland heeft volgens mij 1,1 miljoen abonnees. Dus nog niet de 2, maar ze zijn goed op weg. Maar de laatste tijd wordt live sport ook steeds vaker genoemd als factor. Juist bij de internationale streamers. Disney heeft wel ESPN. Netflix zou, na lang die boten hebben afgehouden, toch aan het meebieden zijn op bepaalde sportrechten. Viaplay ontleent er voor een groot deel bestaan, zegt aan, in ieder geval in Nederland. Hoe zien jullie dat eigenlijk? In ieder geval Talpa en wellicht ook RTL. Moet sport
ik zei het net, hè, de streamers, hè, als we zo moeten noemen, grote videoaanbieders,
ja.
Die begonnen zijn op het digitale domein, en beginnen steeds meer op broadcasters, als je het zo wil noemen, te lijken. Ja. Er komt steeds meer actualiteit, er komt steeds meer sport.
Ja, maar even sportspecifiek. Gaat dat nu door allen meer omarmd gaan worden dan bijvoorbeeld alleen Viaplay, die daar van meet af aan in ieder geval in Nederland al op in heeft gezet?
Tuurlijk, Disney begon met kidscontent. Dus dat is een mooie ingang. Hè? Dus een van de redenen waarom Netflix, hè, dus abonnees aan de voordeur binnenhalen, als je goed marketing doet, is dat niet het allermoeilijkste.
Nee.
Ze houden dat ze niet aan de achterdeur weggaan. Dat is moeilijk. De content slate of library van Disney. En met Frozen, die wordt gewoon 500 keer gekeken. Als je kinderen in die leeftijd hebt, dan kijken ze hem keer op keer.
Ja.
Dus als je geen Frozen meer hebt, dan is de kans op opzeggen is groter als je kleine kinderen hebt. En dat heeft Disney heel goed gezien, want hun content had een hele grote waarde in die abonnementenmarkt.
Ja, toch, het gaat niet goed bij Disney. Want afgelopen kwartaal $1,5 miljard verlies. CEO Bob Chapek moet na 2 jaar alweer weg. Oude CEO Bob Iger komt terug. Wat gaat er volgens jou bij Disney dan gebeuren? Want ze moeten dus iets anders doen dan wat ze tot nu toe gedaan hebben. Terwijl ze eigenlijk wel de grootste zijn als je alle streamingplatforms van Disney werkt op.
Ik denk, nogmaals, ik heb de abonnement aantal niet op mijn Netflix, maar ik denk dat Netflix al een kwart miljard. Dus
Netflix heeft 225 miljoen. Disney in totaal, met dat horen we in ESPN, 236 miljoen.
Ja, dan heb je toch een redelijke sizable business.
Ja, maar blijkbaar gaat het niet goed genoeg.
Nou ja, dat weet ik niet. Ik wil even snel hoofdrekenen. Als je al hoeveel was het? Zegt 150 miljoen is. Reken even makkelijk. En je hebt 1,5 miljard verlies, dus een tientje per abonnee per jaar.
Ja. Ja,
die content is natuurlijk ook heel duur. Ja, ik vind nog steeds dat model.
Maar dat is toch hun model? Dat is de content. Vervolgens zorgen dat je die hele keten voorziet van die content.
Ja, maar dat is dan dus niet het streamingplatform waar je die shift kan maken naar winstgevendheid. Ja,
kijk, nogmaals, ik ben niet Bob Iger.
Nog niet. De Nederlandse Bob Iger.
Als ik mag dromen, dan zou ik zeggen, joh, ik geef graag het Bol.com voorbeeld. Hè. Ja. Dus Bol.com. Was 22 jaar geleden, rond de millenniumwisseling, was dat eigenlijk van een traditionele uitgever, Bertelsman, de moeder van RTL ook overigens.
Ja.
Die zei, ja, dat Amazon is een start-upje. Die heeft best wel in e-commerce, dat is de toekomst. Dus om niet afhankelijk te worden van één grote partij, die gaat bepalen hoe wij die boeken van ons verkopen. Mm-hmm. Willen we zelf een stap in die keten maken. We gaan B2C worden. Nou, dat hebben ze gedaan in de hele wereld, want overal had je bol.com. Nou, er is maar één land waar dit nog bestaat. En dat is in Nederland.
Ja.
En ik denk, 20 jaar na dato, en al het managementteam zijn 3 keer veranderd, als ze achterom kijken, dan denk ik, ja. Hè, in Nederland de challenger, hè, misschien wel de grootste. Zo. Als je dat in de hele wereld had gehad. Hè, maar dat is op dezelfde manier. Hè. Op een gegeven moment komt er tegenwind, economisch, financiële markten. Hè, daar weten jullie van alles
van. Nee, maar dat is dus ook een kwestie van schaal. En kiezen op welke schaal je wil opereren.
Lange termijn. Is het een strategische investering of is het de financiële?
Ja, maar dan is dus de vraag, hoe moet Nederland het streaminglandschap eruit zien om een vuist te kunnen maken tegen Disney en tegen Netflix?
Een krachtige lokale spelers.
En dat is dus inderdaad die consolidatie samengaan. Dat je één sterke partij hebt, dat kan Talpa / RTL zijn, dat kan Videoland zijn, dat doet er niet toe. Zowel AVOD als SVOD.
Ja.
En waarom lukt dat nog niet?
Ik denk dat er ruimte is voor 1 of 2 grote internationale spelers. Nou, die zijn er. Netflix en Disney, die zullen echt niet weggaan. Ook niet met dat soort volumes. En je hebt 1 of 2.
Maar wat houdt het in Nederland tegen? Want hier praten we ook al 2, 3, 4, 5 jaar over. Hè? Dus wat houdt het in Nederland tegen dat we dat nog niet hebben?
Nou, ik denk dat de Nederlandse markt iets verder, iets langer. Dus je moet naar Amerika kijken, wil je die trend zien. Dus wat daar nu gebeurt, dat kan je redelijk doortrekken.
Ja, ik wil nog heel even terug naar YouTube om te eindigen. Want dat benoemde je in het begin, vind ik heel interessant. Is het al te laat om de Nederlandse YouTube op te zetten? Of kan Videoland dat worden?
Ik weet niet of Videoland dat kan worden. Ik denk dat, neem even NLZiet, of neem Kijk. Hè.
Zeker.
Dus als je zegt de platform naar makers, welke platformen zijn er? Hè? Ik zei net content, hè? Dus waar concurreer je op content? Niet op platform.
Nee.
Hè, er gaat ontzettend veel tijd en investeringen ook van Disney verloren in elke keer maar weer een nieuw platform maken.
Terwijl en dure series, dure
die player, die moet gewoon werken. Hè? Ja. Neem even de NLZiet player, werkt fantastisch op alle apparaten. En toch is iedere speler, ook in Nederland, of het nou Kijk is, Videoland, of dat het nou NPO Start is, iedereen maakt zijn eigen infrastructuur.
Ja.
Ja, dat is heel erg kapitaalintensief. Haalt ook nog engineering power weg van mensen die eigenlijk hele andere dingen zouden moeten doen.
Ja.
Want die player die moet gewoon werken, die zijn er inmiddels. Dus ik denk dat daarom ook de visie, dus als ik Iger was, dan kan ik me goed voorstellen, tech company moet je niet meer zijn. Je moet creativiteit. Dat is wat het onderscheidende vermogen is van je onderneming. En de rest moet je zo efficiënt mogelijk of delen. Hè? Dus, en dan ziet het een coöperatief.
Ja.
Ja, dus als er grote makers zijn, laten we samen een platform ownen. In plaats dat de aanhouders van YouTube of de aanhouders van Netflix dat platform steeds ownen.
Nou, dat is volgens mij ook precies wat jullie zouden willen als Talpa en RTL op de lange termijn. Dankjewel, Arno Otto, Chief Transformation Officer bij Talpa. Straks in BNR Digitaal hoor je hoe je relatief eenvoudige innovaties om kritieke infrastructuur te beschermen een stuk beter kan gebruiken met DNS. En duiken we in het privacyonderzoek dat onze overheid liet uitvoeren rond het gebruik van Facebook. En de conclusies zijn niet mals. Blijf luisteren.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je nog steeds luistert naar BNR Digitaal. Welke risico's loopt onze overheid door nog wel Facebook te gebruiken voor bepaalde activiteiten? Dat bespreken we zo met een van de hoofdonderzoekers. Nu eerst een technische duik in een mogelijke easy win voor de cybersecurity, zou je kunnen zeggen. Tenminste, dat zou kunnen als we slimmer omgaan met het domain name system, oftewel DNS. Maar is dat echt zo en hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Dat bespreken we met Steven van Gijssel, Manager Solutions Architect bij security- en netwerkbedrijf Infoblox. Welkom, Steven.
Dank u wel.
Goed dat je er bent. Even een kort stukje leek uitleg. Met welke analogie kunnen de werking van DNS, een term die iedereen wel eens iets met internet heeft ingesteld, wel eens heeft gezien, het beste uitleggen?
Wel, dat kun je eigenlijk het beste vergelijken met de telefoonboek. De jonge luisteraars gaan dat vermoedelijk niet meer herkennen, maar vroeger hadden we zo dikke boeken thuis liggen waar je een nummer kon opzoeken. Dat is eigenlijk DNS voor het internet.
Eigenlijk gewoon een register met heel veel namen voor domeinen, wat dat betreft.
Ja, en het is een beetje slimmer ook gemaakt, want ja, in die ene telefoonboek kun je niet alles terugvinden. Dus als die DNS-server het zelf niet weet, heeft hij een hiërarchisch systeem dat hij dat kan voor jou gaan opzoeken.
Ja, precies. En hoe kan het nou dat daarin juist zwakke plekken zitten als het gaat om bedrijven en consumenten veilig houden?
Ja, alles draait tegenwoordig op het internet. Dus je moet die naam naar een IP-adres gaan vertalen. Maar ook die malware-actoren hebben dat nodig. Want die gaan dan niet meer met een vast IP-adres in programmeren. Want ja, dan ben je zo gevonden en heel makkelijk geblokkeerd. Dus zij gaan ook die DNS of die domeinnamen gaan gebruiken om heel vlug te connecteren.
Ja.
Dus daar ligt eigenlijk het zwakke punt erin. Dat je op een paar seconden heb je een nieuw domeinnaam geregistreerd.
Ja.
En het kost ook niks meer. We betalen tegenwoordig voor een domeinnaampje €3.
Ja, want voor de goede orde, malware kan zich op elk moment achter een andere domeinnaam verschuilen. En dus kun je niet bijhouden, daar zit malware, daar zit malware, daar zit malware.
Nee, niet volledig. Je kunt wel technieken gaan toepassen dat je zegt van ja, die domeinnamen, die weten we dat we niet moeten gaan gebruiken. Een van die technieken dat je kunt gebruiken is, waarom zou je iets resolven, en dat is wat een DNS doet, dus die vertaling van een domeinnaam naar een IP-adres, van een domeinnaam dat een paar uur oud is.
Ja.
Als je weet dat domeinnamen, en zeker die domeinnamen...
De belangrijke domeinnamen?
Nee, dat zijn eigenlijk gewoon domeinnamen die gewoon registreren, die continu aan het registreren zijn, die malware-actoren aanmaken.
Ja.
Ja, die zijn heel nieuw dikwijls.
Ja, ja.
Waarom zou je die gaan als gebruiker, en dan zeker bij bedrijven, waarom zou je die resolven?
Ja. Dus je moet dan zorgen dat ze ouder zijn, dat je dat al gecontroleerd...
Ja, dus wat een heel makkelijke manier om dat te gaan doen, of makkelijk, het is niet makkelijk, maar wat je zou moeten toepassen als bedrijf is een meestal is dat wel een commerciële feed dat je daarvoor moet gaan gebruiken. Een nieuw domein dat een paar uur oud is, dat je die niet gaat gebruiken. Als je een idee hebt, als, bij ons, als je onze researchers volgt, wij doen er ongeveer, wij vinden ongeveer 600.000 nieuwe domeinen per dag.
600.000?
600.000.
Ja. En hoeveel daarvan is troep?
Spijtig genoeg het grote merendeel.
Dus net, zoals wat voor... net zoals het aantal mails per dag, ja, grotendeel spam is.
En wat voor troep is dat dan? Dus maak het eens beeldend.
Heel veel is ook gewoon die phishing mails dat je krijgt. In België is het binnenkort weer tax season. En heel veel mensen hopen een beetje geld terug te krijgen. Ja, dan krijg je zo'n domeinnaam van...
Belastingdienst, maar dan is één letter anders .be in België.
Ja, maar wat we ook tegenwoordig zien is gewoon belastingdienst.be. En omdat we heel veel met mobieltjes bezig zijn, is dat stukje dat je ziet. En daarachter zit dan...
Ja, dat valt
dan
net weg.
Dat valt weg. En ja, niemand precies. Ziet dat.
Ja.
Domein is... ik ben dan een beetje die nerd die dat gaat opzoeken. En dan zie je een bijn dat een halve dag oud is.
Ja. Dat valt
dus
op.
Mensen maken 600.000 van die domeinnamen per dag aan. En 99% is inderdaad troep.
Ja.
En als het nieuw is, dan moet je dat tegelijk uitfilteren. Dat is sowieso slecht. Maar dan zou, als ik dan een bad actor ben, als ik dan me slecht wil... dan zorg ik toch dat ik heel veel registreer en ik wacht 4 weken...
Voordat
ik iets onderneem, hè?
Ja. Maar je hebt dus verschillende manieren om die newly observed, newly registered domeinen te gaan blokkeren. Dus
yes.
Als je het registreert dat je het gaat blokkeren, dan moet je samenwerken met de registrars.
Yeah.
Newly observed domeinen is dat je een wereldwijd sensornetwerk uitrolt. Wat wij doen en wat ook andere actoren doen. En wij werken heel veel samen met domain tools daarvoor.
Mm-hmm.
Die hebben zo'n 500 sensoren wereldwijd staan. En van zodra dat daar een nieuw domein komt, komt die in een feed. En een paar seconden later kunnen wij die gaan blokkeren.
Ja, precies. Nu is het ook zo dat Europarlementariër Bart Groothuis ook recent in BNR Digitaal heeft gepleit voor een Europese DNS-server. Waarop al dit soort informatie over malware, over IP-adres, over domeinen bij elkaar wordt gebundeld. Waar dan zowel overheden, maar ook bedrijven gebruik van kunnen maken om eigenlijk gewoon een stukje cybersecurity te implementeren. Dat klinkt als een hele praktische oplossing, maar is het dat ook? Sluit dat aan bij wat jij nu vertelt, of kunnen we dat helemaal niet zomaar bedenken en gebruiken?
Ik denk voor eindgebruikers, voor de leek, fantastisch.
Voor consumenten?
Voor consumenten,
ja.
Omdat je daar gewoon iets blokkeert wat zij niet kunnen weten of dat het...
Ja, dus die belasting.be en dan alles erachter, dat is geblokkeerd. Dat is een top idee van Bart Groothuis, dit.
Ja, voor eindgebruikers vind ik het een fantastisch idee.
Waarom is het er nog niet volgens jou? Want ja, als iedereen dit een top idee vindt, hij en jij ook... Nou ja, dan zeg ik van, kom op mensen.
Kostprijs.
Kost veel geld om dat te doen en te onderhouden?
Waarom?
Omdat je dat niet centraal in Europa kunt gaan uitrollen.
Nou, dat dacht ik ook wel. Het wordt wel erg centraal. Waarom kan dat niet?
Omdat DNS nodig is om lokaal te kunnen resolven. Een van de oplossingen die we het meest gebruiken is Office 365.
Ja.
Of Exchange, waar dan onze mails lopen.
Ja.
Stel nu, misschien niet dat iedereen dat zo graag hoort... maar Brussel is dan het Europese hoofdstad. Laten we daar dan die DNS-server gaan neerzetten.
Ja.
Ik weet niet of dat die Spanjaard... dat zo leuk gaat vinden.
Dus dat is ook een beetje een geopolitieke strijd dan? Binnen
nee,
Europa.
Het is ook gewoon latency.
Oké, okay. Oh ja, tuurlijk.
Nee, want die Spanjaard komt van, laat ons zeggen, ligt lekker onder de zon in Malaga.
Ja.
Dat pakketje moet naar Brussel komen, moet ook teruggaan. Ja, dat is DNS. Ja. Dat gaat nog vrij vlot gaan, maar die mail die neemt wel wat meer tijd.
Maar je kan toch decentrale hubs neerzetten?
Ja, maar je moet dan zorgen dat op één IP-adres bereikbaar is.
Ja.
Dus dan moet je daar, wat ze noemen in een heel moeilijke taal, een Anycast layer gaan uitbouwen. Dus dat jij als... een configuratie, maar één IP-adres moet opgeven... maar dat daar een hele reeks DNS-servers achter zitten... die dat voor jou gaan resolven... en dan ook die lokale resolving kunnen gaan doen.
Ja, precies.
Dat kost enorm veel geld.
Ja.
En dan hebben we nog niet gesproken over de threat intelligence... die je eraan gaat toevoegen.
De wat, hè?
De threat intelligence.
Dus het feit dat je in de gaten houdt welke malafide domeinen er allemaal zijn. Ja, precies. Je moet dat constant up-to-date houden.
Je moet dat constant up-to-date houden.
Ja.
Je gaat daar vermoedelijk een Big Lake data gaan toepassen. Want inderdaad, als je daar...
Ja.
Het potentieel is een half miljard gebruikers.
Nee, dat snap ik. Maar Steven, jij bent van Infoblox. Jullie zijn een commercieel securitybedrijf ook, gericht op DNS-beheer.
Ja,
jullie hebben
los
geld toch om dat te realiseren en dan aan te bieden in Europa?
Taak,
of zie ik dat verkeerd?
We, Infoblox zoekt het vooral naar enterprises toe. Dus we hebben geen
bedrijven.
Ja. Dus daar bieden we dat aan. En waarom bieden we dat dan aan zo'n bedrijven aan? Is omdat zij niet alleen een blokkering. Security is niet alleen meer iets blokkeren.
Nee.
Dat was, hebben we heel lang geprobeerd om het zo te doen, maar dat gaat niet lukken. Je moet daar iets mee doen. Dus dan krijg je daar die premium service, dat ze dat dan noemen, reporting erop. Maar dan heb je ook de interne informatie nodig.
Ja.
Dus daar begint al het kostenplaatje op te lopen.
Ja, dat opbouwen en bijhouden van die database bedoel je eigenlijk.
Ja, maar ook de interne informatie van die bedrijven.
Ja.
Oké, maar even, voor de consument is het heel erg ingewikkeld en duur enzovoort. Dat komt wel. Voor bedrijven is het wel mogelijk. Kun je nog wel even vertellen dan hoe dat gaat dan bij een bedrijf? Ik ben een bedrijf en dan?
Heel kort.
Bij een bedrijf, die hebben interne DNS-servers. Dus die hebben een interne telefoonboek nodig.
En dan kunnen ze dat...
En dan kunnen ze dat daar bovenop laten draaien.
Ja.
Of die gaan een SaaS-dienst in de cloud gaan afnemen... waar dat die threat intelligence zit, waar dat je AI op kunt gaan toepassen... want DNS kan ook heel hard misbruikt worden.
Ja.
Dat je dat daarom bovenop gaat gebruiken. Zodanig dat we gaan blokkeren. Maar dat we ook weten van welk endpoint zat erachter. Wie was het nu?
Ja.
Want dat is wat een bedrijf nodig heeft. Je hebt het geblokkeerd en dan moet je gaan onderzoek gaan doen.
Ja.
Het was dat, het was deze laptop, het was die camera... want dat zien we dan ook heel, heel vaak... want die camera's worden heel goedkoop gemaakt zonder security erin.
Ja.
Ja, dan moet je die gaan blokkeren.
Ja. Ja, nou, in ieder geval goed om te weten hoe dat ongeveer in elkaar steekt. Dankjewel voor deze toelichting, Steven van Gijssel, Manager Solutions Architect bij Infoblox.
Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Onze overheid gebruikt als communicatiemiddel onder meer nog steeds Facebook. Maar dat brengt grote risico's met zich mee op het gebied van privacy. Dat blijkt namelijk uit een nieuw onderzoek door de Privacy Company in opdracht van de staatssecretaris voor digitalisering onder meer, Van Huffelen. Dus vragen wij ons af, welke risico's zijn er? En kan de overheid eigenlijk wel zonder Facebook? Dat vragen we aan Shura Nas, senior privacy adviseur bij Privacy Company. Welkom in BNR Digitaal, Shura.
Dankjewel, leuk.
Dag. Wat is nou even, om te beginnen, de belangrijkste rode vlag waarop jullie gestuit zijn in dit privacyonderzoek?
Ja, een aantal rode vlaggen. Maar het belangrijkste is denk ik de rol van Facebook. In het privacyrecht kun je eigenlijk twee rollen aannemen. Je kunt zelf de baas zijn, de kok in de keuken. Dan bepaal jij wat er met de persoonsgegevens gebeurt. Of je bent een verwerker. Nou, eigenlijk drie rollen. Je kunt ook gezamenlijk verantwoordelijk zijn. En Facebook zegt, nou, ik ben gewoon helemaal zelf verantwoordelijk. Ik bepaal zelf wat ik met alle gegevens doe over die paginabezoekers.
Ja,
nou,
dus, ga verder.
Maakt het lastig voor de overheid.
Ja, dus eigenlijk, of de overheid nou zou willen of niet, door Facebook te gebruiken, worden danig veel dingen uitbesteed aan Facebook dat de overheid er geen grip meer op heeft. Zeg ik het zo goed?
Ja, nou, je opent als overheid zo'n pagina op dat bestaande platform met allemaal hele goede bedoelingen natuurlijk, want je wil de mensen bereiken die daar altijd doorbrengen.
Ja.
Alleen, je geeft eigenlijk die gegevens weg aan Facebook. Want Facebook geeft jou in ruil voor die pagina statistieken. Dus dat je als paginabeheerder kunt zien hoe vaak er op jouw pagina gekeken is of er geliked is, dat soort dingen. Alleen... Ja. Je hebt niks te zeggen over wat Facebook verder doet met die gegevens van jouw paginabezoekers.
Ja, Shura, verraste jou dat? Want volgens mij was dit best wel algemeen bekend.
Nou, dit is echt voor het eerst dat we zo diep hebben gekeken.
Nou,
we hebben een heel technisch onderzoek gedaan om te kijken wat gebeurt er nou echt. Hè?
En kun je me vertellen wat er echt gebeurde? Ja. Want ik heb jouw rapport gescand, want het was lang. En ik vond het heel boeiend, want eindelijk had ik ook een document waarbij wat er echt gebeurt. Kun je me vertellen wat er echt gebeurt met je data als gebruiker?
Eigenlijk is het sombere antwoord, dat kan ik nog steeds niet helemaal goed vertellen, omdat Facebook heel weinig inzage geeft. Dat is op zich een best wel shocking uitkomst. Want we hebben natuurlijk in Europa een privacywet, de AVG, die verplicht om mensen, als ze daarom vragen, inzage te geven. Nou, een tweede probleem is, Facebook verbiedt eigenlijk het doen van onderzoek naar de werking van Facebook. Want je mag geen testaccounts maken. Dus wat we hebben gedaan is twee gloednieuwe accounts aanmaken. Eentje op mijn naam. Ik had tot nu toe nooit een Facebook-account, maar nu wel. Ik heb me opgeofferd.
Op je eigen persoonlijke naam? Dus niet op een fake naam, op je echte naam?
Ja, op mijn echte naam. Zo. Om ook gebruik te kunnen maken van het recht onder de AVG om inzage te vragen in mijn echte persoonsgegevens.
Ja.
Ja, en ik heb dat wel zelf ook wel eens opgevraagd. En dat was allemaal, dat sloeg helemaal nergens op. Jij hebt dus
je krijgt heel veel. Ja, hè? Dus dat is verwarrend. Dat hebben wij helemaal uitgespit. Maar wat je niet krijgt is eigenlijk waar wij naar op zoek waren. Waarom toont Facebook bepaalde berichten in onze timeline, in ons nieuwsfeed, in ons nieuwsoverzicht, en waarom andere berichten niet? En die logica, hè, van het algoritme waarmee Facebook sorteert, daar waren we naar op zoek. En daar krijg je op geen enkele manier inzage in. Dat moet je raden. En met onze kleine steekproef hebben we al een paar rare dingen gezien.
Ja, nu,
die we niet zouden verwachten.
Ja, nu, ik hoor heel erg een totaal gebrek aan transparantie. In het rapport hebben jullie in totaal 8 privacy-risico's geformuleerd, waarvan 7 met hoog risico. Ja. Heeft dat dan ook te maken met het feit dat het moederbedrijf Facebook, Meta, zich precies binnen de kaders van de wetgeving die er is blijft kleuren en ook geen millimeter erbuiten komt, waardoor we eigenlijk niet zien wat we zouden willen en moeten zien?
Nou, ik betwijfel of ze binnen de lijntjes van de AVG kleuren.
Oh.
He, want de AVG zegt dat transparantie heel belangrijk is en inzage is heel belangrijk. Daar voldoen ze gewoon niet voldoende aan. En ook niet als het gaat om die relatie met die overheid. Dus wij denken en argumenteren dat de overheid en Facebook eigenlijk een afspraak samen moeten maken over de doelen waarvoor die gegevens worden verwerkt. Dat heet een gezamenlijke verantwoordelijkheidsovereenkomst. En dan zeg je als overheid, wij verrijken jouw platform met onze informatie. Hè. Dat is natuurlijk een hele waardevolle bijdrage aan het platform, dat er ook betrouwbare overheidsinformatie op staat. Mm-hmm. Maar in ruil daarvoor willen we niet dat die mensen bestookt worden met allerlei advertenties. Of nog erger, dat op basis van het feit dat ze reageren op een pagina van de overheid over een gevoelig onderwerp, hè, bijvoorbeeld coronavaccinaties of LHBTI-campagnes of noem maar wat gevoelige onderwerpen. We willen niet dat Facebook mensen op basis van die informatie over bezoek aan onze pagina's gaat profileren en vervolgens op basis van die gevoelige gegevens allemaal advertenties toont.
Ja.
Dus ja, daar willen we afspraken over kunnen maken. En dat weigert Facebook. En ik denk dat dat niet past binnen het systeem van de AVG.
Nee, en wat je zegt, ik kwam rare dingen tegen. Wat vond je nou raar? Wat had je niet verwacht waar ze mee terugkomen?
Een van de twee testaccounts, die heeft alle partijleiders in de Tweede Kamer gevolgd. Iedereen met een openbaar Facebook-account. Dat zijn ze overigens niet allemaal.
Mm-hmm.
Al heel snel, en vervolgens hebben we geklikt op alle content die Facebook ons aanried. Elke dag, een maand lang, best een klus. Allemaal vastgelegd wat er gebeurde. Mm-hmm. We kregen steeds meer anti-overheidsinformatie op dat account te zien. Anti-covid, samenzweringstheorieën. Ja, en dat hadden we niet verwacht, want we hadden juist een neutraal, politiek geïnteresseerd profiel gemaakt door alle partijleiders in de Tweede Kamer te volgen.
En dat is dus eigenlijk het gevolg van het algoritme van Facebook. Waarvan we ook vaak hebben gezegd, dat werkt als een soort black box. Maar jullie stellen dus zelf, we hadden verwacht dit te krijgen als we ons zo gedragen, hypothetisch op Facebook. En we krijgen iets heel extreems te zien eigenlijk. Dus dat beschrijft
dat
ook de werking van Facebook.
Dat is vaak beschreven in de literatuur, dat het algoritme een soort feedback loop heeft. Dus als er veel gereageerd wordt op een bericht, komt het hoger in de ranking. En het is bekend dat negatieve berichten hoger scoren. Dat roept meer reacties op bij mensen. En als je dan zo'n feedback loop hebt in het algoritme, dan komen dus negatieve, sensationele berichten veel sneller bovendrijven dan hele saaie, neutrale berichten.
Ja.
Wat is je vermoeden wat ze doen? Want je zegt, ik heb wel vermoedens.
Die schrijven we op, hè, wat we uit die beperkte steekproef kunnen zien.
Ja?
Dus ja,
hoe dat komt, hè? Je vermoedens hoe dat komt.
Nou, over de algoritmes hebben we een apart onderzoek gedaan. Dat heet een HARIA, een Human Rights Impact Assessment.
Yes.
Mm-hmm. En daarin kijken we niet alleen maar naar privacy en dataprotectie, maar kijken we breder naar de impact op allerlei mensenrechten en risico's zoals discriminatie en willekeur en uitsluiting. En daarvan zien we, he, nogmaals op basis van die hele kleine steekproef, van er is echt wel een risico dat Facebook mensen discrimineert en uitsluit door dat algoritme.
Ja.
En dat willen we heel graag grootschalig onderzoeken. Maar ja, dat is nu nog niet mogelijk. Er is wel wetgeving gemaakt die net in werking is getreden, de Digital Services Act in Europa. op grond waarvan over een aantal maanden waarschijnlijk besloten wordt dat Facebook ook toegang moet geven aan onderzoekers tot die data.
Ja.
Maar ja, dat wachten ze wel af. Dat doen ze niet proactief.
Ja, even om bij het heden te blijven. Je hebt nu een paar fundamentele problemen beschreven die ook allemaal in het rapport staan toegelicht. Ja. Jullie roepen op tot verandering. In een bijlage bij het onderzoek heeft moederbedrijf Meta ook al gereageerd. Ja. Zegt het onderzoek is te breed, niet kwalitatief. Ja. Hoe kijken jullie daarnaar? Heeft Meta een punt? Of zeggen jullie nee, wij zijn heel gedegen te werk gegaan?
Ja, dan vraag je aan de slager om zijn eigen vlees te keuren.
Ja, toch wil ik het even weten.
Ja, dat doe ik natuurlijk graag.
Ja.
Nee, maar we hebben de argumenten van Meta punt voor punt weerlegd in die bijlagen. En wat wel leuk is, is dat de directeur-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die de opdracht hebben gegeven voor dit rapport, Ron Roosendaal, die is nu een discussie begonnen op LinkedIn met de oproep aan allerlei privacy-experts en andere juristen van, ja, wat vinden jullie er nou van?
Ja. Ja.
Dus dat is denk ik een betere maatstaf dan mijn eigen mening.
Ja, dat snap ik. Maar het punt is natuurlijk meer dat we ons met z'n allen kunnen afvragen welke gevolgen dit heeft. Weet je, er zitten nog altijd, of we nou willen of niet, ieder zijn eigen voorkeur, veel Nederlands op Facebook. Dat is dus een platform waarop de Nederlandse overheid via allerlei accounts en kanalen mensen in Nederland bereikt.
Zeker.
Wat voor gevolgen heeft het als dat stopt? Is dat dan een belangrijk, cruciaal misschien wel communicatiekanaal wat verdwijnt, omdat dat eigenlijk moet vanwege de privacybezwaren? Of hoe moeten we dat zien?
De afweging is uiteindelijk natuurlijk aan de ministeries en aan de overheidsorganen wat ze ermee doen.
Ja.
Ik denk dat het wel meevalt hoe belangrijk Facebook is. Zeker onder jongere mensen is het toch wordt het wat minder vaak gebruikt dan andere sociale media.
Ja.
En ik denk dat de overheid gewoon een plicht heeft als wetgever, ook een ethische plicht om mensen niet aan allerlei duistere algoritmische praktijken te onderwerpen.
Ja.
Maar om zelf het goede voorbeeld te geven. En de overheid heeft natuurlijk ook allemaal eigen communicatiekanalen, Rijksoverheidspagina's. En misschien moet er wat meer creativiteit gestoken worden in pushberichten vanaf die Rijksoverheidspagina's.
Ja, maar dan heb je dus bijvoorbeeld even inderdaad gewoon websites of apps, waar natuurlijk ook af en toe wel over nagedacht wordt op overheidsniveau. Maar als we dan toch even een paar alternatieven tot slot nog even benoemen. Hè. Twitter staat op zijn zachtst gezegd in de fik en is net zo Amerikaans en commercieel als Facebook.
Exact.
Sinds kort is Mastodon heel erg opgekomen. Ja. Open source, decentraal. De Europese Unie gebruikt het al. Is dat dan een goed alternatief als je toch ook bij een social media platform wil uitkomen? Hebben jullie daar ook suggesties
voor? Ik denk dat Mastodon nu nog geen volledig alternatief is voor Twitter. Mm-hmm. Maar je moet ergens beginnen. Hè? Dus het is heel goed, vind ik, dat de staatssecretaris mevrouw Van Huffelen nu ook een account heeft geopend op Mastodon. Binnenlandse Zaken heeft gezegd, wij gaan ook een eigen overheids-Mastodon-server optuigen. Dus ja, het is nu nog geen volledig alternatief, maar je moet ergens beginnen. En ik denk, het belangrijkste, wat ik altijd zeg, is je kan je niet verschuilen achter het feit dat je een platform gebruikt wat in strijd handelt met de wet.
Ja.
Dus je bent zelf verantwoordelijk voor wat doe jij met gegevens over mensen die jouw informatie lezen. En ja, de overheid heeft daar als wetgever zich echt aan de allerhoogste standaard te houden.
Ja, dat is in ieder geval goed om te weten. En daarmee moeten we het voorlopig dan doen, denk ik. Veel dank, Shura Nas, senior privacy adviseur bij Privacy Company. Tot zover BNR Digitaal. Deze show kun je altijd terugluisteren als podcast op elk platform, evenals via bnr.nl en in onze app. Daar vind je ook andere podcasts over tech en wat daarbij hoort, zoals De Technoloog, hè Ben?
Ja, we gaan schieten.
Ja,
deze week.
Over wapens heb jij gesproken. Ja. Herbert Blankenstein en Patrick Bolder.
Ja, er komt een drone en die gaat scannen en dan een bom. En dan.
Nou ja, wil je daar meer over horen, luister ook de nieuwste aflevering van De Technoloog. En dan zeg ik nu voor BNR Digitaal, deze keer namens onze hele techredactie, tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door BitMyMoney en Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor innovatie en digitale transformatie.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.